Welkom bij een nieuwe aflevering van de Formule 1 podcast van motorsport.com Nederland. Na een lekker lang weekend hebben we alle paaseitjes gevonden, maar is de eerstvolgende Formule 1 actie helaas wel nog ver te zoeken. Er zit een extra weekend tussen de eerste twee races van het nieuwe seizoen, wat ons wel mooi de kans biedt om even de administratie bij te werken na het spektakelstuk in Bahrein. En alvast heel voorzichtig vooruit te gaan kijken naar de volgende race op Imola. Wat mij betreft een van de mooiste circuits op de kalender dit jaar. Mijn naam is Koen Sneakers en deze week met mij te gast zijn Erwin Jeggi, Mike Mulder en Casper Becking. Casper, dit is jouw podcastdebuut, of niet?
Ja, potjandori. Spanning en sensatie.
Het heeft lang geduurd, maar zullen we meteen even een heel kort voorstelrondje doen? Wat is bijvoorbeeld jouw favoriete coureur? Of wie?
Ja, ik denk dat je uiteindelijk dan toch wel weer uitkomt bij meneer Senna.
Oh, meneer. Oh. Wie is dan je minst favoriete coureur?
Nou, denk ik nog even over na.
Heb je even?
dat zijn eigenlijk gewoon heel veel. Maar
ja, precies.
Ik heb vernomen dat we maar een half uurtje hebben voor deze podcast. Dus
dat is je idee.
Niet... Ja, onder andere, ja.
Oké. Okay. Jongens, gaan we nog heel even terug naar de Grand Prix van Bahrein. Mike, is jou daar nog iets van blijven hangen?
Ja. Wat ik wel een leuke statistiek vond, is dat volgens mij alweer heel erg lang geleden is dat de winnaar van de openingsrace van het seizoen ook wereldkampioen werd. Dus dat zou Lewis Hamilton dan moeten zijn. Dat zou Lewis Hamilton dan niet moeten zijn dit jaar. Dus dat schept verwachtingen voor Max Verstappen. De afgelopen twee jaar won, geloof ik, Valtteri Bottas de openingsrace. Dus dat is vond ik wel een aardige statistiek na afloop. Dus de winnaar van de openingsrace wordt al jarenlang niet de wereldkampioen. Hoopvol.
Dat geeft de Nederlandse burger wel moed.
Ja, precies. Alhoewel, je ook zou kunnen zeggen dat misschien Valtteri Bottas dan wel wereldkampioen wordt.
Ja, dat was mijn uitspraak, volgens mij.
Oh, ja.
Erwin, was jij nog iets opgevallen? Of is het alweer zo lang geleden dat je zegt door?
Nee, het is al zo lang geleden, Koen. De Grand Prix van Bahrein. We zijn nu 10 dagen verder of zo. En we hebben Pasen achter de rug. Dus ja, Bahrein is done and dusted.
Geen paasraces ook, hè? Nee. Het was vroeger altijd natuurlijk wel een hoogtepunt op Zandvoort, paasraces.
Het was wel leuk geweest in de sneeuw.
De BMW 130 i Cup en zo.
Helaas.
Ja, volgens mij hebben we het over Max Verstappen en Lewis Hamilton en het hele track limits gedoe vorige week al uitgebreid gehad. Er werd na Bahrein natuurlijk ook een hoop verteld over Sergio Perez en zijn inhaalrace. En het feit dat hij de Red Bull weer helemaal zelfstandig aan de praat kreeg. De ene helft noemt het heel knap, de andere helft vindt het niet zo heel bijzonder. Erwin, hoe sta jij daarin?
Ik vind het eigenlijk heel lastig om Perez al af te rekenen op één race. Dus ik denk dat we echt nog wel meer van hem moeten gaan zien voordat we echt een goed oordeel over hem kunnen vellen. Het ging voor hem natuurlijk al helemaal verkeerd in de kwalificatie, dat hij bleef hangen in Q2. En daardoor hebben we eigenlijk geen goed beeld van hem kunnen krijgen in de race. Wanneer hij eigenlijk op zijn best is. En dat heeft hij ook laten zien met zijn inhaalrace. Dus ik zou zeggen, laten we nog even een paar races aankijken voordat we echt iets gaan zeggen over wat Perez kan of niet kan.
Ja. Hij werd natuurlijk vorig jaar door iedereen en alles naar voren geschreven en naar Red Bull geschreven en gepraat. Om dat nu na een race al te zeggen van het is niks, het wordt niks en het zal het nooit wat worden, dat lijkt een beetje overdreven. Wat ik wel las ergens, dat ook Albon in zijn eerste race ongeveer van achteruit naar voren op is geklommen. En wat dat betreft de vergelijking met Perez er niet echt uitspringt in die zin. Maar... Ja, hij heeft zelf al aangegeven dat hij 5 races nodig heeft om aan die auto te wedden. Dus geef hem nog even tijd. Ik vond het vooral niet handig van zijn team dat ze hem in Q2 op die mediums lieten rijden. Had hem naar de buiten gestuurd op een paar rode banden. Dan had hij waarschijnlijk het laatste deel, beslissende deel van de kwalificatie gehaald. En dan had hij veel verder vooraan gestart. Had niet uitgemaakt voor het afslaan van zijn motor of de technische problemen die hij vooraf had. Maar dan had de wereld er misschien wat beter uitgezien. En dat ligt niet aan Perez zelf, denk ik. Dat lag meer aan de ingreep van zijn team.
Ja, volgens mij het knapste aan de race van Perez was voor de race. Dat hij inderdaad rustig bleef toen zijn auto uitviel. Maar het grappige feitje klopt inderdaad wel. Alexander Albon, zijn eerste race voor Red Bull op Spa-Francorchamps begon hij achteraan. Ja. eindigde hij die vijfde. Onder meer met een fraaie inhaalactie op Daniel Ricciardo. Sergio Perez, zijn eerste race voor Red Bull, begon hij achteraan. Eindigde hij op de vijfde plek.
Ja.
Jij ziet een patroon, Koen.
Nou, voor zover je na één race van een patroon kunt spreken. Maar kijk, ik vind wel een beetje dat Sergio Perez die valt wel een beetje met de neus in de boter, heb ik het idee. Want die Red Bull, dat was vorig jaar gewoon een heel lastige auto. Dat heeft Max Verstappen ook voor meerdere malen aangegeven. Albon is daar een beetje het slachtoffer van geworden. Volgens mij kunnen we na de wintertesten, na de eerste race, wel oordelen dat de Red Bull dit jaar in ieder geval wel een stuk voorspelbaarder te besturen is dan die van vorig jaar.
Maar op zich ben ik het volledig met je eens. Die Red Bull is gewoon nu een hele goede auto. En als je kijkt naar de afgelopen jaren, Mercedes was by far dominant. En ook een Valtteri Bottas kon van achteruit gewoon weer terugrijden naar het podium. En ik geloof dat niet iedereen nou heel erg danig onder de indruk is van de prestaties van onze vrolijke vriend uit Finland. Maar het feit dat Perez met, ik denk op dit moment de beste auto, ook naar voren kan rijden. Nou goed, doet hij leuk. Maar het is wel makkelijker om zeg maar de middenmoot in te halen dan om je echt te mengen in de strijd in de kop. En mee te doen in de duels met een Hamilton, met Verstappen zal hij niet meer duelleren, maar met een Bottas. Dan gaat het ergens om en dan zal hij het moeten laten zien. En vanuit achter een beetje naar voren kachelen, ja. Ik bedoel, niet dat wij dat kunnen, daar zijn wij nou net niet goed genoeg voor in staat. Maar ik denk dat 60% van het veld met die auto hetzelfde had neer kunnen zetten.
Het gaat vooral om die strijd voorin inderdaad. En dat zag je bij Albon wel af en toe. Die was toch iets te timide in zijn strijd af en toe met Hamilton en Bottas. Om die buffer te vormen richting Verstappen. En dat moet je Perez wel nageven. Het is wel een strijder. En iemand die in de race echt gewoon kan knokken en wil knokken. En zich niet het kaas van het brood laat eten. En dat heeft hij misschien voor op Albon. Die nog wel natuurlijk een stuk jonger is. En wat minder ervaren ook wat dat betreft.
Ja, het andere verschil is ook. En dat gaf Lando Norris eigenlijk ook al aan. En dat zag je ook meteen in Bahrein. McLaren lijkt er wel iets dichterbij te staan. Dus ja, Norris die kwam er knap als vierde over de finish. Ja, net voor Perez. Misschien is dat dan net het verschil.
Als Perez gewoon zich als vierde kwalificeert, wat hij hoort te doen, dan wordt de eerste de beste McLaren of wie dan ook zeg maar vijfde van het veld wordt, die wordt minimaal een halve minuut gereden. Dus ik verwacht niet dat nou opeens echt een hele interessante strijd gaat worden.
Gaan we even door naar mijn irritatiepuntje van de week. Vorige week waren dat de track limits. Deze week is dat dat mijn goede vriend Sebastian Vettel alweer helemaal afgeschreven wordt na één race en weer zijn biezen mag
terecht,
pakken.
Jongen.
Oh ja, vertel.
Niet dan? Nee, kijk, hij is wel gewoon. Iedereen had de hoop dat, laat ik het anders zeggen, bij Ferrari, ja, daar was hij gewoon een beetje klaar en dan was het gewoon een beetje zeurkous. En iedereen had de hoop van als hij overstapt naar een middenmotor, wordt die jongen ook gewoon een beetje relaxter. Dat hij gewoon weer een beetje de leuke Vettel van vroeger worden. Maar daar is niet echt zeg maar sprake van. Zeker nog, hij is nog meer aan het zeuren dan dat hij was. In plaats van dat hij gewoon een keer dat hok aantrapt en Stroll hem zo horen rijdt. Maar dat is ook niet echt het geval. Dus misschien moet hij gewoon even een beetje kalmeren en eerst even die auto onder de knie krijgen. In plaats van heel veel zeuren en weinig laten zien.
Ja, maar dat is toch ook precies wat er nu eigenlijk nodig is. Dat mensen niet meteen met een oordeel moeten komen. En gewoon even de tijd gunnen. Want hij heeft natuurlijk ook. Kijk, die wintertest van Aston Martin waren helemaal niks. Daar heeft Vettel niet heel veel meters kunnen rijden met die auto. Vervolgens in de kwalificatie heeft hij dat gedoe met die gele vlaggen. Ja. Eigenlijk die eerste stint van hem in de race was best goed, waar hij langer doorreed. En ja, vervolgens onthouden mensen alleen dat hij even achterin Ocon rijdt. Ja, tuurlijk, dat was niet heel slim. Nee. Maar ik heb zoiets van, ja, geef hem even de tijd.
Ja, maar jij bent ook voorzitter van de Nederlandse Vettel fanclub, hè? Dus op zich moet jij misschien je gekleurde bril ook een beetje afzetten.
Ik zal even mijn Vettel pet afzetten.
Ik heb Vettel dit seizoen nog niet zonder pet gezien. Wat is er onder dat hoofd met dat haar gebeurd?
Nou, ik zag hem net weer bij een of ander liefdadigheidsfonds. Ja. Hij was weer een of ander bij een goede doelen, groene milieuvingersbeweging. En dan liep hij zonder pet en gewoon met normaal haar. Dus volgens mij was het allemaal niet zo bijzonder.
Ik dacht dat ze het BWT roze hadden geverfd.
Ik dacht dat hij wat implants had laten doen of zo, maar oké. Okay. Nee, wat we over Vettel, ja, jeetje, hij rijdt 6 jaar voor Ferrari en moet nu een transitie maken naar een compleet ander team, een ander land, een andere cultuur. Komt in een team terecht dat compleet om zowel Lawrence als Lance Stroll draait en moet daar zijn weg zien te vinden. Hetzelfde verhaal als een beetje met Sergio Perez en misschien nog wel een tikje erger. Die jongen moet gewoon even zijn plaats zien te vinden. En dat hij chagrijnig is, dat snap ik wel. Ik bedoel, hij dacht misschien, ik ben verlost van Ferrari en ik ga het nu helemaal maken. Maar ja, dat vergt ook wat langer dan gebruikelijk. En ik vind het juist heel gezond dat hij op dit moment chagrijnig is. Want dat geeft aan dat hij nog vuur in zijn donder heeft. Het enige nadeel vond ik dat hij 5 strafpunten kreeg in 1 race. En dat vond ik wel een beetje iets te veel van het goede.
Ja, hij heeft wel flink wat punten gescoord.
Ja.
Ben jij het dan eens met Helmut Marko? Die zegt, hij had in 2021 even een sabbatical moeten nemen, pun intended. En het moeten hopen dat hij in 2022 bij een topteam aan de slag kon?
Nee, ik denk het niet. Waarschijnlijk doelt Helmut Marko op het feit dat ze Sergio Perez voor 1 jaar hebben aangenomen en volgend jaar misschien Sebastian Vettel hadden willen terughalen. Ik heb geen idee, maar topteam. Ik denk dat dat Vettel goed zit bij Aston Martin. En ja, topteam, ja. Ja.
Maar als Red Bull hem terug wilde hebben, dan hadden ze dat afgelopen winter toch al gedaan?
Ja, misschien.
Lijkt me wel.
Lijkt me ook. Maar wat moet hij dan heen? Ik bedoel, Mercedes volgend jaar?
Nee, precies. Dat was ook mijn vraag. Helmut
Ferrari
die zegt,
terug?
Ja, dat was mijn vraag. Marko die zegt, in 2022 komen er mogelijk wel wat stoeltjes vrij. Nou, ik zit dan even te denken, bij Red Bull had hij afgelopen winter alleen kunnen stappen. Ik denk dat volgend jaar daar vooral Yuki Tsunoda klaar staat. Als Max Verstappen even blijft, gaan we even vanuit. Bij Mercedes hebben we natuurlijk een George Russell, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, nog wat andere mannen. Ja, naar Ferrari gaat hij ook niet terug. Ik zie niet heel veel andere plekjes.
Ik denk dat als hij dit jaar niet in die Aston Martin in het project was ingestapt, dat het einde verhaal is geweest voor Vettel, helaas, moet ik zeggen.
Ja, vind je dat echt jammer?
Ja, 4-voudig wereldkampioen. En ik vind echt dat je. Tuurlijk, je kunt hem dingen verwijten over het feit dat hij bij Ferrari niet helemaal geslaagd is. Maar je weet dat je daar in het wespennest je bevindt. Daar heeft hij niet gebracht wat hij bij Red Bull kon brengen. En ik vind echt wel dat hij nog een kans verdient om te laten zien wat hij kan. Ik bedoel, vergeet niet, hij is 4 jaar op rij wereldkampioen geworden. De man kan echt wel rijden. Ik vind wel dat je hem meer moet geven dan de afgelopen jaren bij Ferrari.
En ik denk ook dat Aston Martin dan zijn beste optie is geweest om naartoe te gaan. Ik bedoel, daar is met Lance Stroll natuurlijk iemand met de nodige diepe zakken ingestapt. Die kan flink investeren in een team dat het sowieso al best wel goed deed met beperkte middelen. Dus qua keuze wat hij heeft gemaakt, denk ik dat hij dat heel goed heeft gedaan.
Ja. Absoluut.
Even door naar het volgende punt. Kasper, als ik tegen jou zeg, de afgelopen jaren, een tijdsperiode van hoeveel jaren denk je dan?
2,5.
Ik heb het namelijk even over Yuki Tsunoda. Die wordt volgens Ross Brawn de beste Formule 1 debutant van de afgelopen jaren bestempeld.
Nou, dat klopt toch prima dan?
Nou, want ik zat het even wat ruimer te trekken. En dan kom je natuurlijk ook bij mannen als Charles Leclerc en Max Verstappen terecht. Zitten we dan al iets te ver terug in de tijd?
Dat is al best wel lang geleden. Dat vind ik niet de afgelopen jaren. Dat vind ik gewoon,
Tsunoda,
dat is wel lang geleden.
Tsunoda is gewoon de beste rookie van de afgelopen 20 jaar. Dat kun je ook gewoon zeggen.
Ja. Maar hij is de eerste die punten scoorde bij zijn debuut sinds Stoffel van Doorn, geloof
dat
ik.
En dat was mijn rookie.
Nou, precies. Van Doorn.
Sorry Stoffel, niks aan.
Ja, ja, en dan vergeten we dat bij Max inderdaad door het technische probleempje ergens misging. Ja. Ja. Als dat de maatregel,
de maatstaf.
Ja, als dat zo is, dan is inderdaad net zoals wat Mike zei, moeten we heel veel waarde hechten aan het feit dat Hamilton de openingsrace gewonnen heeft.
Ja.
Ik vind het zo jammer dat Pierre Gasly een beetje zijn race vergooide in die eerste ronde. Want daardoor kon je nu eigenlijk niet echt zien hoe goed die prestatie van Yuki nou eigenlijk echt was. Hè? Want stel die Gasly was gewoon vierde geworden. Ja, hoeveel was die negende plek van Tsunoda dan waard?
Maar dan was het ook een tiende plek geweest, hè?
Kom op, hij scoort punten dan bij zijn debuut. Dat is toch alsnog een prima prestatie, Koen?
Nee, precies. Maar heel veel mensen denken ook dat die AlphaTauri gewoon dit jaar het gevecht met de McLaren aan kan. Dus ja, dan hoor je eigenlijk gewoon op de negende plek thuis. Zeker wanneer jij als een Tsunoda vorig jaar, ik weet niet hoeveel meters al in een AlphaTauri hebt gereden.
Nee, maar het is heel goed wat hij heeft gedaan. En je moet het maar waarmaken. Ik bedoel, heel Japan kijkt naar hem. Er ligt een enorme druk op die schouder van die jongen. Hij is de eerste Japanse coureur, geloof ik, in ik weet niet hoeveel jaar. Dus er ligt heel veel druk bij hem. Bij het feit dat Honda aan het einde van het jaar stopt bij AlphaTauri en Red Bull. En dan moet afwachten of ze met hem door willen gaan. Want laat me niet vergeten, hij is ooit binnengekomen vorig jaar bij AlphaTauri. Omdat het idee was, geloof ik, dat Red Bull en AlphaTauri Honda wilden paaien om door te gaan. En ze maar besloten om een Japanse coureur er neer te zetten. Als nu blijkt afgelopen winter dat hij opeens het van God gegeven talent heeft dat hem ooit wereldkampioen moet gaan maken. Dan vind ik dat hij het goed doet met al die druk die op hem ligt. Denk ik.
Gaan we even door met onze wereldreis. Er werd afgelopen weekend wel nog ergens gereisd. Het was ergens ver weggestopt in een woestijn. In Saudi-Arabië. Daar vond het allereerste raceweekend van de Extreme E plaats. Een gloednieuw kampioenschap met elektrische SUV's. Hebben we dat een beetje gekeken? Het was te zien op RTL 7. Ja.
Nou, voor zover je door de stofwolken wat kon zien. Het was een grote puinhoop qua stof en zand, geloof ik. Ik heb ook niet het idee dat er achter de eerste gestarte ook maar een kans was om een etappe te winnen, heb ik het idee. Ik heb er niet heel veel van gezien, eerlijk gezegd. Even afwachten hoe dat. Ik heb wel een spectaculaire crash gezien, maar.
Kasper, jij hebt alle highlights gezien, hè?
Zeker. De volledige 4,5 minuut. Ik moest het even terugkijken. Maar de beelden waren spectaculair. Daar ben ik absoluut mee eens. Wat ik wel, zeg maar, heel tenenkrommend vond, was dat media momentje van tevoren, dat al die coureurs dan over het strand lopen ergens in Australië met een vuilniszakje en dan een beetje plastic flesjes gaan prikken. Dat is een uitstekende zaak overigens. Laat dat even voorop staan. Dat zouden alle Nederlanders op het strand ook moeten doen. Netjes hun eigen rommel meenemen.
Of in het Vondelpark.
Bijvoorbeeld. Maar ja, het was wel een beetje. Het werd daardoor wel weer echt een beetje gemaakt en een beetje sneu voorbeeld. Maar
ja, maar aan de andere kant zorgt dat hele groene imago zorgt er wel voor dat er alles bij elkaar volgens mij iets van 40 wereldtitels aan de start staan. Hè?
Nee,
ik bedoel, welk kampioenschap kan in zijn eerste jaar rekenen op een Sebastian Lubb, op een Christoffersen, Timmy Hansen, allemaal rallycross kampioenen, Matthias Ekström en dan nog even teambazen als Jensen Button die zelf ook meerijdt. En een Nico Rosberg en een Lewis Hamilton die nog even instappen.
En jij denkt niet dat daar ergens een zakje geld rondslingert?
Nou, dat zal best, maar dan nog. Kijk, de Formule 1 was dat ook niet het eerste jaar. Terwijl het wel een beetje dezelfde organisatie is.
Ja, zeker. Nou ja, ik ben heel benieuwd. Ik denk dat het echt wel potentie heeft. En het zijn spectaculaire beelden. En als ze af en toe nog een keer zo'n koprol maken als van het weekend, dan wordt dat nog wel aantrekkelijk ook. Dus ik ben heel benieuwd.
Maar ze gaan straks ook echt door de sneeuw rijden, geloof ik. En door de Amazone en dat soort dingen, toch? Dus het wordt wel gaaf om te zien, denk ik.
Een Amazone cross. Bomen omrijden.
Een beetje sneeuw.
Ja, ze zoeken natuurlijk een beetje de plekken op die zijn aangetast of worden aangetast door de klimaatverandering. Dus ze gaan nu eerst naar het Lac Rose in Senegal, jarenlang de aankomstplaats van de Dakar Rally. En vervolgens gaan ze inderdaad nog naar Groenland. Volgens mij de allereerste raceklasse die gaat racen op Groenland. Ik ben heel benieuwd naar die beelden. En inderdaad, dan gaan ze nog naar, volgens mij Patagonië, de Amazone, noem maar op. Het is wel weer eens wat anders. Ik vind het eigenlijk wel leuk. Volgens mij ben ik ook een beetje de enige die hier echt een beetje van het rallyrijden.
Nee. Ik ben een enorme fan van Dakar. En een rallyrijden vind ik ook te gek. Maar ja, om dan zo'n niche te gaan opzoeken. Ik bedoel, rallyrijden had bij mij ook gewoon. Ja, ik hou ervan omdat het lawaai is. Omdat het inderdaad bomen omver rossen is en gewoon door de natuur heen banjer is. Maar dat het hele, wat Casper zegt, dat hele eco eromheen. Ja, oké, we zijn allemaal met duurzaamheid bezig en met een groene wereld en zo. Maar om het nou zo expliciet te gaan uitdragen, dat voert mij ook wat ver inderdaad. En dan met 8, 9 teams aan de start verschijnen.
Maar
Koen, moet nog een beetje groeien, laat zo zeggen. Moet ik een beetje wennen.
We hadden een paar jaar geleden die discussie toen Formule 1 begon. Dat misschien de nieuwe Formule 1 zou zijn. Is die discussie nou ook een beetje gaan in de rally dan? Dat de Extreme E straks misschien wel het WRC gaat vervangen?
Nou, volgens mij in het WRC, daar zijn ze dus al bezig met elektrische auto's. Volgens mij moet het vooral een beetje in het verlengde van het hele rallyrace gaan liggen. Ja. En dat gaat natuurlijk de komende jaren in het Dakar zelf ook al gebeuren. Audi stapt erin met een elektrische auto. Volgens mij vanaf 2025 mogen de fabrieksteams volgens mij alleen nog maar met een hybride of een elektrisch auto aan de start verschijnen. Dus volgens mij gaan we meer een beetje die kant op. Maar volgens mij zijn we het er wel over eens dat de Formule 1 niet echt de vervanger gaat worden van de Formule 1.
Ik denk ook niet dat qua range deze Extreme E kunnen deze auto's qua range Dakar rallies etappes aan. Ik denk het niet eerlijk gezegd, qua lengte, qua afstand.
Nee, ze hadden nu 2 rondjes van 16 kilometer of
ja,
zo.
Ja, precies. Ja.
Nou, een Dakar rally is iets langer.
Is iets langer, precies.
Dan moet je ze halverwege aan de diesel achteruit hangen om op te laden.
Nou, dat was dus wel, volgens mij 2 of 3 jaar geleden, nam er dus voor het eerst een elektrische auto deel aan de Dakar rally. En die moest inderdaad worden opgeladen met een aggregaatje. Dus heel groen was dat ook allemaal niet. Maar,
hoe hebben ze dat in de woestijn geladen eigenlijk in Saudi-Arabië met het opladen van die batterijen? Geen idee zeker.
Ik denk zonne-energie.
Ja.
Gok ik zomaar. Ja. Goed, gaan we even door met de Formule 1. Volgende week gaan we naar Imola. Ik noemde het zo straks al even, wat mij betreft, een van de mooiste Formule 1 circuits die er is. Ik ben daar trouwens ook achter waarom het even een weekje langer duurt voordat we daar gaan racen. Volgens mij zijn ze namelijk het programmaboekje nog aan het drukken. Want die race die gaat dus heten. Komt-ie hoor. De Formula 1 Pirelli Gran Premio del Medenit Italy e del Emilia Romagna 2021.
Vooral het Made in Italy is echt heel erg Italiaans natuurlijk.
En dat 2021 ook.
Maar in Italië. Ja.
Ik heb nu al meeleiden met David Croft en Olaf Mol en al die mannen. Als je dit helemaal moet gaan uitspreken.
Imola.
Ja. Jongens, terug naar Imola. Mike, wat is je mooiste herinnering? Het circuit is natuurlijk onlosmakelijk verbonden aan het ene weekend in 1994 tegen mij.
Ja, volgens mij
zijn er ook genoeg mooie en leuke herinneringen te delen aan dat circuit.
Ja, ik moet toch zeggen dat ik altijd op Imola bij ongelukken uitkom. Of dat nou gaat om Senna en Ratzenberger of Berger die daar ooit een keer met zijn Ferrari verschrikkelijk hard eraf is gegaan. Ik kom altijd bij ongelukken terecht. En ik noem hem al, ID, Albers, kan ik me nog herinneren, 2006 geloof ik. Waarbij Albers in de eerste ronde door die Japaner eruit werd getikt en 5 keer over de kop ging. Dat is eigenlijk wat me van Imola een beetje bijstaat eigenlijk. Vooral heel veel ongelukken maar ook wel een prachtig mooi rechtstuk start-finish eigenlijk. Met een prachtig mooi pitgebouw ernaast en zo.
Ja, daar hebben ze die chicane uitgehaald, hè?
Wat zeg je?
Daar hebben ze die chicane uitgehaald.
Oh ja?
Ja, bij de opkomst van het rechtstuk.
Oh,
dat
ja,
zat
ja,
eerder
ja,
altijd
ja,
een chicane.
Ja, ja. Nee, prachtig circuit. Maar ik kan me niet zo 1, 2, 3 echt een hoogtepunt voor de geest halen, moet ik zeggen. Veel dieptepunten wel.
Was daar niet de eerste overwinning van Ralf Pimela, volgens mij, in de Williams? Volgens mij stond zijn broer ook nog op het podium. Dus dat waren nog emotionele momenten voor Mini Schumacher.
Ja.
Nu komt Mick erbij, dus dat zal daar nog wel wat herinneringen omhoog halen, denk ik.
Ja, ik moet vooral terugdenken aan die inhaalactie van Max Verstappen in de Formule 3. Op Antonio Giovinazzi, bijna op de finishlijn zo'n beetje. Dat was wel een hele goeie.
Was ook het FIA Moment of the Year dit jaar, toch?
FIA Action of the Year.
Ja. Nou, ik moet dus vooral terugdenken aan het twee jaar achter elkaar de duels tussen Michael Schumacher in de Ferrari en Fernando Alonso in de Renault. Dat gaf wel aan dat dat Formule 1 race niet per se spektakel hoeft op te leveren met inhaalacties. Want volgens mij was er die hele race niet ingehaald. Maar die twee die zaten twee jaar achter elkaar, bumper aan bumper, zeg maar. En ik was dan even terugrekenen naar jaren 14, 15. Dat is wel een van die races uit dat tijdperk wat me nog het beste kan heugen.
En Alonso is er nog steeds.
Ja. En een Schumacher.
Ja.
Volgens mij gaat het niet helemaal goed met Alonso als we dat dit weekend weer dat duel krijgen. wat volgens mij ook in Imola op de planning staat. Daar wordt volgens mij een knoop doorgehakt of we dit jaar sprintraces krijgen. Drie sprintraces op de zaterdag. Nu zijn de teams daar wel al, hebben daar volgens mij een akkoord over bereikt, over de nodige financiële compensatie. Erwin, sprintraces op de zaterdag, ja of nee?
Als Formule 1 purist zeg ik nee. En ik moet dan eigenlijk ook terugdenken aan hoe het kwalificeren ging in mijn jeugd. Dat was met kwalificatie op vrijdagmiddag en op zaterdagmiddag. En dat is eigenlijk stiekem nog steeds wel mijn favoriete format. Ook al zaten we soms een hele zaterdagmiddag voor spek en bonen voor de televisie. Dat hoort er ook een beetje bij op dat moment. Maar dat vind ik eigenlijk nog wel de mooiste kwalificatievorm die we hebben gehad.
Nee, ik ben ook als purist en als historisch Formule 1 liefhebber wel tegen. Ik bedoel, het gaat om een Grand Prix. Ooit, ruim 100 jaar geleden geloof ik, uitgevonden om de echt grote, lange afstandsraces te benoemen. Met een grote prijs aan het einde, met een grote beker en een hoop geld. En dat is langzamerhand Formule 1 geworden. De Grand Prix zijn verzameld in de Formule 1. Dus ik vind dat gewoon ook lange races moeten zijn die het uiterste moeten vergen van mens en machine. En om dan op zaterdag een sprintrace van 100 kilometer er tegenaan te gooien, vind ik niet passen bij een WK Formule 1 met Grand Prix. Daarbij mag dat van mij hoor, ga je gang maar. Maar dat er ook nog punten aan worden toegekend voor het WK Formule 1, vind ik helemaal een godsbron ongeveer.
Ja, het is drie punten voor de winnaar, geloof ik. Hè? En dan
3-2-1.
Ja. En dan sowieso punten voor de top 3.
Ja, dan kun je dus wereldkampioen worden, terwijl je misschien op zaterdag drie keer een race van 100 kilometer hebt gewonnen. Ik vind dat echt, dat ik zeg van ja, dat doet heel erg veel afbreuk aan waar Formule 1 en Grand Prix race voor staat eigenlijk.
Nou, het is dat, maar het gaat misschien niet eens om die drie punten als je wint, maar het gaat meer om het risico. Stel dat je wel uitvalt of er gebeurt iets en je moet de hoofdrace, waar 25, 26 punten te verdienen zijn, dat je achteruit moet starten. En dat kan nog veel kostbaarder zijn. En zeker in zo'n jaar als nu hebben we eindelijk, na een race, een interessante strijd om de wereldtitel. En dan kunnen dit soort experimenten opeens wel echt de cruciale rol gaan spelen in de beslissing. En nou goed, daaruit blijkt wel dat ik op jouw vraag, Koen, het er ook niet echt heel erg enthousiast over ben. Maar ik bedoel, als je de klassieker hebt in het voetbal, dan ga je ook niet op zaterdag of als twee keer 10 minuten tegen elkaar spelen om even te kijken of iemand met 1-0 voorsprong aan de echte wedstrijd kan beginnen.
Ja,
het is gewoon, het hoort niet bij de sport.
Ik vind het eigenlijk een beetje een halfbakken oplossing. Kijk, het is goed dat ze wat nieuws proberen. Maar had dan ook echt gewoon met een reverse grid gedaan. Want wat je nu krijgt, nu krijg je op zaterdag krijg je waarschijnlijk een Hamilton versus een Verstappen. Ja, dat krijg je op zondag ook. Dus waar je in de, bijvoorbeeld het openingsweekend van de Formule 2 in Bahrein, ik heb daar drie leuke races gezien, omdat die grid ook steeds een beetje door elkaar gehusteld werd. Dat is natuurlijk een beetje kunstmatig. Maar ja, je gaat nu twee keer een beetje dezelfde race krijgen. Een team wat op zaterdag snel is, dat gaat het op zondag ook zijn. Ja.
Ik ben er ook bang voor dat we eigenlijk een wedstrijd in twee etappes krijgen. Het eerste deel is op zaterdag en het tweede deel 2 is op zondag. Ja. Ik denk dat het ook inderdaad ook strategisch wordt een dingetje. Maar ook, ze gaan het geloof ik doen nou in Italië, Silverstone en Brazilië.
Ja.
Dus dat is ook nog niet eens op een straatcircuit, waar je dan weer een heel andere uitkomst hebt, een heel andere strategie moet hanteren, ook voor die sprintrace. Dus
Nou, er komt ook nog het kostenaspect bij. Hè. Ik bedoel, je gaat dit jaar zijn er dan 3, maar als we van volgend jaar naar 24 Grand Prix gaan met 24 sprintraces erbij. Dus dat zijn eigenlijk echt 8 een sprintrace van 100 kilometer vergelijken met een Grand Prix van 300 kilometer. Dus je gaat eigenlijk 8 volledige races toevoegen aan een seizoen. Dat betekent ook heel veel extra kosten qua mensmateriaal enzovoort. Terwijl we juist een budgetplafond hebben hiervoor, dacht ik. En we juist de kosten naar beneden willen hebben. Ik bedoel, wat dit allemaal aan extra kosten met zich meebrengt, moet je ook niet vergeten. Dat ook een aspect is waarvan je denkt van ja, moet dat nou inderdaad? Ik bedoel, we hebben al 23 races, wat al belachelijk veel is. Dat willen ze dan 24, 25 maken volgend jaar. En dan ook nog eens een keertje 24, 25 sprintraces erbij. Wordt een beetje veel misschien.
Ja, die teams die krijgen een half miljoen extra dollars voor die 3 races. Dus ja, reken maar uit als je dat voor een heel seizoen gaat uitrekenen. Dat is inderdaad een flinke kostenpost.
Ik ben ook heel benieuwd hoeveel kijkers het gaat opleveren. Want volgens mij blijven mensen eerder thuis voor een race op zondag dan voor de zaterdag.
Nee, er gaat toch geen gek in. Ja, bedoel, ik zou toejuichen hoor. Er gaat toch geen gek een compleet weekend en op zaterdag en op zondag thuis blijven om naar 2 races te kijken. Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat mensen in hun weekend wel andere dingen te doen hebben.
Ja, zeker als het 23 per jaar zijn.
Ja, precies.
Ja. Ja, volgens mij is het ook vooral een proefballonnetje, omdat iedereen steeds maar roept dat de jeugd van tegenwoordig heeft nergens meer aandacht voor en alles moet snel, snel, snel en gaat niet meer 2 uur thuis blijven voor een race. Dat het misschien voor een sprintrace van een half uur wat anders is. Maar goed, we gaan het zien. Volgens mij duurt een voetbalwedstrijd ook gewoon 90 minuten. En volgens mij is dat een best populaire sport. Dus,
in Amerika nog van overtuigd worden, geloof ik. Maar,
Even om af te sluiten. Volgende week gaan we echt vooruitblikken. Maar de Grand Prix van Imola. Red Bull favoriet, hè, denk ik.
Ik zou Mercedes niet zomaar uitvlakken, Koen. Ik denk dat die er gewoon weer zullen staan. Wat ik de vorige keer ook al zei, dat ze misschien wel eens heel veel last hebben gehad van de wind in Bahrein. In combinatie met hun lage reek, dat het hun niet hielp. Dus ik denk dat ze in Imola al een stuk sterker zullen zijn. Dus ik denk dat het nog wel spannend gaat worden tussen Red Bull en Mercedes.
Ik denk echt dat het fluitend een overwinning voor Verstappen wordt.
Straallengte voorsprong?
Nou, wel meer dan 10 seconden. Die auto is gewoon, met name in de snelle bochten, gewoon een klap beter dan de Mercedes. En Verstappen had vorige race nog her en der wat probleempjes. Tactisch zaten ze toch tamelijk te slapen. Nou, dat zullen ze volgende race niet doen. En als je op Imola van Pol vertrekt en wegrijdt, dan kan daar makkelijker. Dan denk ik dat ze vanaf het begin de touwtjes in handen hebben en dat daar echt niemand in de buurt gaat komen.
Ik denk dat Bottas gaat winnen.
Laten we er volgende week over doorkletsen, jongens. Dan zijn we er weer met een nieuwe podcast. Elke woensdag zijn we te vinden in jouw favoriete podcast-app of gewoon op motorsport.com. Daar kun je meteen ook even een vraag achterlaten of een opmerking, mocht je niet eens zijn met ons. En wat we natuurlijk ook nog hebben is het boek Formule 1 2021, jaar van herkansing, geschreven door Hans van der Klis en de motorsport.com redactie. Jaar van de herkansing. Misschien wel volgende week voor Max Verstappen op Imola. Na zijn lekke band vorig jaar. We gaan het zien. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.